Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen, Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, vers 1. Lezen uit Gods heilige woord wat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 8e hoofdstuk, de versen 30 tot en met 59. We noemden nu Johannes 8, vers 30 tot en met 59. Vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we met elkaar zingen Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams zaad, en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon als u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. En Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde, ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn vader, en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet, er is één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven, wie maakt gij uzelf? En Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik uw lieden gelijk zijn. Dat is een leugenaar, maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou. Hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaren, en hebt gij Abraham gezien? Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen, en ging alzo voorbij. Tot zover het Bijbelgedeelte.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen Psalm 119, de versen 41, 52 en 62. Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat. Daar zijn uw heil met al haar lust blijft hangen. Waarop uw woord mij hoop gegeven had, mijn ogen zijn bezweken van verlangen. Naar hetgeen mij was beloofd terwijl ik bad, wanneer, o God, zal ik uw troost ontvangen? En wat er verder volgt in de versen 52 en 62, Psalm 119, 41, 52 en 62. En tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor de u bekende doeleinden. De Heere zegene u en uw gaven.
Yeah.
Gemeente, de tekstwoorden die we met de hulp des Heren vanavond wensen te overdenken, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 8 en daarvan het 56ste vers. Johannes 8, vers 56, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanavond over Abrahams advent. Abrahams advent. Drie gedachten. In de eerste plaats gaat het over Abrahams kinderen. Daar gaat het over in het hele hoofdstuk 8. In de tweede plaats gaat het over Abrahams verlangen. En in de derde plaats gaat het over Abrahams zien. Dus Abrahams advent, Abrahams kinderen, Abrahams verlangen en Abrahams zien. Het Johannes-evangelie is een ander soort beschrijving van het evangelie dan de eerste drie beschrijvingen van het evangelie. Hij lijkt meer theologisch, hij lijkt meer dogmatisch, hij lijkt nauwkeuriger het werk en de persoon van Christus te verklaren dan de andere drie evangelisten. En hij lijkt ook wel het doel te hebben om de godheid van Christus te onderstrepen en dat hij echt de Messias is, de beloofde zaligmaker, het vlees geworden woord. Hij citeert ook de Heer Jezus in zijn ik ben uitspraken. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de weg. Dat is typisch, dat is kenmerkend voor de manier van schrijven van Johannes. Het lijkt wel alsof hij ook andere dingen opgepikt heeft uit datgene wat de Heer Jezus gesproken en gedaan heeft dan de andere drie evangelisten. En de rode draad is ook wel geloof en ongeloof en soms ook wat heel dicht bij elkaar ligt. Zo nadrukkelijk heeft hij ook duidelijk gemaakt dat de Heer Jezus Christus zo separeerde. Jongelui, jongens en meisjes, dat betekent dat hij heel nauwkeurig kon beschrijven wat het wel is, wat wel uit God is en wat niet uit God is. Het geloof gewerkt door Gods geest en het geloof wat uit de mens voortkomt en uiteindelijk niets blijkt te zijn. Met die gelijkenissen bijvoorbeeld van de wijze en de dwaze maagden. De wijze en de dwaze bouwer. Heel nadrukkelijk heeft hij beschreven dat een mens wederom geboren moet worden. Zoals hij daar met Nicodemus over gesproken heeft. Tenzij de mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En wat zullen nu die Abrahams kinderen, dat nageslacht van Abraham, doen met de Heer Jezus Christus? Met zijn woorden. Zullen ze hem aannemen? De Heer Johannes heeft het geschreven. Hij is gekomen tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Als wij beginnen bij hoofdstuk 8, het begin van hoofdstuk 8, dan lezen we daar dat de Heer Jezus van de Olijfberg komt. Hij is in die nacht op de Olijfberg geweest om in gebed de gemeenschap met zijn vader te zoeken. Dat had hij nodig. Vanuit zijn menselijke natuur, als mens had hij nodig om die gemeenschap met God te vinden en te zoeken. Maar hij had ook nodig als zoon om die gemeenschap met zijn vader te mogen ervaren. En als hij dan van de Olijfberg afkomt, door het Kedrondal en dan weer naar boven toe gaat, richting de top van de berg waar Jeruzalem op ligt, dan gaat hij naar de tempel om daar onderwijs te geven, om het volk te leren. En we lezen dat ook. Hij begint in vers 12. Eerst heeft hij op het tempelplein de fariseeën en schriftgeleerden die hem zochten te vangen in zijn woorden en die hem zochten te vangen in zijn daden, heeft hij onderwezen. Ze brachten een overspelige vrouw bij hem en die zou naar de wet van Mozes gestenigd moeten worden. En als hij, die fariseeën en schriftgeleerden haar voor hem stellen, dan gaat hij hen ontdekken aan wie zij zijn. En er is er niet één die een steen durft te nemen om die vrouw te stenigen. Allemaal gaan ze weg. Hadden ze nu maar bij die ontdekkende woorden van de Heere Jezus om genade leren roepen. Maar ze gaan weg. Er gebeurt nogal eens. Er is niemand die de toevlucht nam tot de Heere Jezus in waarheid, in verbrokenheid en verslagenheid, die weggestuurd werd. Nooit één. Diegenen die weggingen, die gingen uit zichzelf weg. En dan vervolgens gaat hij zichzelf, hij gaat meer over zichzelf vertellen dan we op veel andere plaatsen lezen. Vers 12, Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld. En die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En dan gaan de fariseeën vragen stellen, joden stellen vragen, van wie getuigt u? En wie zegt u dat u bent? En dan in vers 19, zeiden tot hem, waar is uw vader? En Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn vader. Indien gij mij kendet, zo zoudt gij ook mijn vader kennen. En dan begint hij te spreken tegen die joden, op een manier waarbij je denkt van ja, maar dan weet je toch dat je geen vrienden overhoudt. Als je zo tot hen spreekt, en we zullen er nog een paar versen van noemen. Vers 21, Jezus dan zeide wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonden zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. Ja, maar waarom doet u dat dan, Heere? Waarom spreekt u die mensen zo aan? In uw zonde zult gij sterven. Ten eerste hadden ze al niet het idee dat ze zo zondig waren, want ze waren de rechtvaardigen van die tijd. En ze hielden de wet. En ze leefden bij de inzettingen en bij de hele tempeldienst. En dan in vers 23, en hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven, gij zijt uit de wereld. Ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. Gemeente, dan, je zou bijna menselijkerwijs zou je zeggen, ja, dan roep je toch weerstand op, dan roep je toch ook vijandschap op. En dan gebeurt er een wonder. In vers 29 zegt de Heer Jezus nog, en die mij gezonden heeft, is met mij. En de Vader heeft mij niet alleen gelaten, want ik doe altijd wat hem behagelijk is. En dan in vers 30 lezen we, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En je zou bijna zeggen, dat kan toch bijna niet. Als je zo scherp bent, en je bent zo bezig tegen die Joden om hen te zeggen dat ze in hun zonde sterven en dat ze buiten God zijn en dat hij van de Vader is en zij kennen de Vader niet en ze kennen ook de Zoon niet. En dan vers 30, en als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En dan gaat hij verder met zijn onderwijs, dan lezen we vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En dan komt hij weer op die plaats waarbij hij die Joden, die net tot geloof zijn gekomen, zo zou je zeggen, hen weer gaat bepalen bij hun zonde en bij hun schuld. Vers 33. Zij dan antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hen, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. Hij is net tot geloof gekomen. Velen geloofden in hem. En dan gaat hij hen op deze manier benaderen. U bent nog in uw zonde en u bent nog een dienstknecht der zonde. Hij heeft hen eerlijk behandeld, gemeente. Op het moment dat je dat leest en tot je door laat dringen en je bedenkt hoe dat overkomt, dan zou toch weerstand je hart vervullen. Het is het natuurlijk zaad van Abraham, onze eerste gedachte. En ze hebben nog zoveel ijdele verwachting van hun godsdienst, van hun bijbelstudie, van hun wetsbetrachting, van het feit dat ze kinderen van Abraham zijn, dat ze verbondskinderen zijn. Johannes de Doper was gekomen en hij heeft hen uitgemaakt voor adderen gebroed. Ja, dat kan je toch niet zeggen. Zij die zo nauwkeurig bij de wet, bij de profeten, bij de Torah leven, dan kan je toch deze dingen niet zeggen. En dan zegt Johannes de Doper, brengt dan vruchten voort van bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf, en wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. De bij ligt al reden aan de wortel van de boom. En dan onderwijst hij hen. En hij leert hen. En die woorden die zijn ook door de Heer Jezus genoemd. Adderen gebroedsel. Wat zegt hij tegen mensen die uit het geslacht van Abraham zijn? Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Ja, wij zijn niet uit hoererij geboren. Wij zijn verbondskinderen. Wij zijn uit Abraham geboren. Wij zijn Abrahams zaad. De Heer Jezus zal dat ook bevestigen. En we kunnen het ook lezen in vers 39. Zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Wat bedoelt de Heer Jezus? En ze zijn het natuurlijk zaad van Abraham. Ze zijn uit zijn nageslacht. Maar in geestelijke zin zijn ze geen kinderen van Abraham. Want zij doen de werken van Abraham niet. En dan vervolgen zij in vers 41. Wij hebben één vader, namelijk God. En dan zegt de Heer Jezus: waarom kent gij mijn spraak dan niet? Vers 43. En vers 44. Gij hebt de leugen lief. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? En dan, gemeente, dan is de maat vol bij de Joden. Die in hem geloofden. Die zijn woorden, het leek erop dat ze die woorden gingen aannemen. En dat ze zich door de Heere Jezus gingen laten gezeggen. En dan gaan ze hem uitschelden voor een Samaritaan, vers 48. Nou, dat is ongeveer de ergste manier zoals je een Jood uit kan schelden. En in ieder geval in godsdienstig opzicht. Want dan ben je gewoon een ketter. En vervolgens, dan wordt hij door de duivel, dan wordt hij uitgescholden voor een duivel, als van de duivel bezeten zijnde. Calvijn zegt erbij: diegene die zich het meest bedriegt, die laat zich meestal in zijn woorden het meest beslist uit. Dus met andere woorden, met eigen woorden, diegene die niet waarachtig is, die is geneigd om het meest bout en het meest nadrukkelijk zijn mening uit te spreken. Dit doen de Joden. En toch klinkt er evangelie, gemeente. Die mijn woord bewaart, zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Je zou bijna zeggen: Joden, luister nu toch gewoon. Probeer nu niet in vijandschap vragen te stellen. En probeer uw vijandschap nu eens te bedwingen. En probeer je te onderwerpen aan dat woord. Laat je toch gezeggen door deze die hier spreekt. En laat je van je zandgronden, van je vermeende gerechtigheid en godsdienst afbrengen. En luister, stel je open voor het woord. Dat deden de fariseeën en de schriftgeleerden niet, gemeente. Er was een getal die met die overspelige vrouw kwam. Die hebben hem gezocht om hem te vangen in zijn woorden. Zijn woorden wegen, zijn daden wegen. En het liefst, daar zouden ze het meest vermaak in hebben als ze ergens de vinger bij zouden kunnen leggen. En ze zouden kunnen zeggen: van, nou, we hebben dit en dat gehoord. En het is nu wel duidelijk voor ons, want deze is de Christus niet. En deze is een Samaritaan en deze is uit de duivel. Wat een wat een vreselijke houding om zo te luisteren naar een woord. Dat kan vandaag nog. De Heer geven dat uw zoon niet in de kerk zit. En wat is het nodig om onszelf te leren kennen bij zijn spreken, bij dat licht der wereld. En dat hij licht geeft over uw, jouw en mijn leven. En dat we onze eigen wijsheid laten varen. En dat we ons laten gezeggen door de Heer. Hoe zou u reageren als u zo door de Heer Jezus benaderd zou worden? En hij zou zeggen, u bent nog in uw zonden. U bent nog dienstbaar. U bent nog onder het juk van de duivel. Terwijl u keurig leeft. Zou het kunnen dat de Heer dat ook tegen u, tegen jou of tegen mij zou kunnen zeggen? Hoe zou u reageren? Weet u, als u uzelf een beetje kent en u hebt uzelf met wat er in uw hart en met wat er in uw leven zomaar kan zijn leren kennen, dan gaat u zichzelf verdenken. Dan verdenk je niet de ander, maar dan ga je jezelf eerder verdenken. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Zou u uw leven daarnaast willen leggen? Naast het leven van Abraham? En zou u bij het leven van Abraham, bij de werken van Abraham, uw leven willen toetsen? Of dat geestelijke leven wat Abraham kende, dat u dat ook kende? Wil u zich daarbij onderzoeken? De Joden wilden dat niet. Ze hadden besloten dat zij kinderen van hem waren. Het nageslacht waren. Dat ze bij de wet en de Torah leefden. Dat ze al die 613 geboden hielden. En dat zij niet uit de dienstbaren waren, maar dat zij verbondskinderen waren. En daarom inbegrepen bij dat getal dat vast en zeker zalig zou worden. Abraham, om zomaar een paar dingen te noemen. Een van zijn eerste geloofsdaden was dat hij op de stem van God Ur der Chaldeeën ging verlaten. Hij had die stem nog nooit gehoord en de Heer ging spreken. En hij ging dat blinde heidendom waar hij woonde, met die gemetselde huizen, die ging hij verlaten. En hij besloot om te gaan reizen en om in een tent te gaan wonen. Wat een beslissing. Het kwam omdat hij gehoor ging geven aan het woord van God. Hij ging luisteren naar die stem die tot hem sprak. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En hij moest. En hij ging. Hij kon die stem niet weerstaan. Hij moest. En hij onderwierp zich aan die stem en hij ging op die stem. Kent u dat in uw leven? Kent u dat spreken van de Heer waarbij je de wereld gaat verlaten, waarbij je de zonde gaat verlaten en de Heer gaat zoeken? Daar zou ik het mee willen vergelijken. Kent u dat? Kunt u een tijd aanwijzen, en misschien niet per se een uur of een dag of een preek of iets dergelijks, maar wel dat de wereld zijn glans heeft verloren. En dat je zag dat alles van deze wereld ten diepste ijdelheid is. En dat je de Here bent gaan zoeken. Dat je je ging afkeren van de wereld en dat je je ging richten op de Here. Op zijn dienst, op zijn dag, op zijn woord. Kent u dat geloofswerk? Dat is nu geloven. Met Christen de stad verderf verlaten. En de stad gaan zoeken die fundamenten heeft. Abraham is gehoorzaam geweest, niet wetende waar hij komen zou. Hij heeft de duisternis verlaten en heeft zich gericht op het licht. De Heer heeft zich verbonden aan Abraham door hem keer op keer op te zoeken en opnieuw tot hem te spreken. En de Heer heeft hem beloften gedaan dat hij tot een groot volk zou worden. En dat er uit hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. En hij is uit gaan zien naar de vervulling van de belofte. En dat moest in de eerste plaats, zou dat vervuld worden als hij een kind zou krijgen, als hij een zoon zou krijgen. En hij is gaan uitzien naar de geboorte van een kind, naar het krijgen van een kind. Want in dat kind zou zijn nageslacht zeker en vast worden. De Heer heeft hem ook gebracht bij het altaar. En heeft hem daar onderwezen dat er een plaatsvervangend een dier moet sterven tot verzoening van zijn zonde en schuld. En dat die dieren die stierven schaduwen zijn van het offer dat eenmaal zou komen. Gemeente, dat geloof van Abraham, dat moet ook in uw en in jouw en in mijn leven functioneren. Kunt u het zien? Mag u het bekennen en belijden? De werken, de geloofswerken die Abraham deed, mag u die kennen? Abraham heeft op de belofte, is hij uitgezien naar de vervulling van de belofte. Hij heeft met verheuging verlangd, zegt de Heere Jezus. Als die tekst niet in de Bijbel had gestaan, als de Heere Jezus dat niet had gezegd, ja, wat hielp dan dat verlangen en dat pleiten op de belofte, wat hield dat dan in bij Abraham? De Heere Jezus zegt dat hij heeft mijn dag naar mijn dag verlangd. En hij heeft mij gezien. Als het door de Heer Jezus niet gezegd was, dan hadden we dat zo duidelijk niet gehad. Maar hij heeft kennelijk heel nadrukkelijk uitgezien naar de Messias. En de beloften die vervuld zouden worden, die zouden in hem ja en amen zijn. Alle schaduwen van het Oude Testament, die wezen naar hem. De Christus, de Messias. En in hem zouden de beloften vervuld gaan worden. Onze tweede gedachte. Het verlangen van Abraham. Hij heeft met verheuging verlangd. Opdat hij mijn dag zien zou. Gemeente. Abraham. Hij heeft moeten leren. Voortdurend. Dat het niet uit hem voort zou kunnen komen. En dat hij dat zelf niet kon maken. Hij was afhankelijk van de Heer en wat de Heer gaf. Hij kon zijn ziel niet tot rust brengen. Hij kon dat aangeklaagde geweten niet tot rust brengen. En dat heeft hem ook doen uitzien naar het offer voor zijn schuld. Naar het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Naar de beloofde Messias die uit hem geboren zou worden. Algemene genade, zoals de Joden dat hadden, die brengen hun geweten tot rust door wetticisme, door allerlei wetsbetrachtingen en door zo eigen gerechtigheid op te bouwen. En anderen doen dat door activisme, op allerlei manieren je eigen geweten tot zwijgen brengen, tot rust brengen. Maar zaligmakende genade, dat gaat steeds meer leren dat het maar van één kant kan komen. Dat is van buiten onszelf. In die ene persoon, Jezus Christus. En zulke gaan ook steeds meer de noodzaak van een borg en van een zaligmaker inleven. Kent u dat? Is dat uw leven? Bent u zo in het verleden of misschien in deze ogenblikken al uitziende naar de komst van Christus, naar de geboorte van Christus. Niet alleen in deze wereld, zoals we dat met kerstfeest vieren, maar in uw hart en in uw leven. Abraham, hij heeft die belofte verschillende keren gekregen van de Heer. Maar die belofte, die gaat niet in vervulling. En als die belofte niet in vervulling gaat, dan wordt Abraham van tijd tot tijd moedeloos. Hij heeft een keer zijn knecht Eliezer de Heere aangeboden. Heere, wil maar uit mijn knecht Eliezer uw koninkrijk bouwen en de belofte vervullen. En als de Heere dan bij vernieuwing die belofte verlevendigde, bevestigde dat het toch zou gaan gebeuren, dan verlangde hij weer met verheuging. Dan was hij weer een ogenblik vol van. En dan zag hij weer uit naar de vervulling van de belofte. Gemeente, wat betekent de komst van Christus voor u, voor jou, voor mij. Is die persoon met betrekking tot uw zonde en met betrekking tot uw schuld al noodzakelijk geworden dat je zonder hem niet kan leven? Want juist dan ga je er naar uitzien dat hij geboren wordt in je hart en in je leven. Juist dan wordt hij noodzakelijk. Als je, jongens en meisjes, iets, als je jou iets beloofd wordt. En wat je beloofd wordt, dat is eigenlijk niet van betekenis voor je. Omdat je er al heel veel van hebt. En omdat je denkt van ja, wat moet ik ermee? Ja, dan word je ook niet werkzaam met die belofte. En bedoel ik, stel dat je vader of je moeder je iets belooft. Maar ja, dat vind je eigenlijk niet zo belangrijk. Dat vind je niet zo waardevol. Nou ja, leuk dat vader of moeder dat belooft. Maar dan ben je daar niet werkzaam mee. Want je hebt er niet zoveel belang bij. Maar als vader of moeder je iets belooft wat je heel graag wil hebben en wat je nog niet hebt. Ja, dan ben je geneigd om elke dag te vragen van wanneer komt dat dan, papa? Wanneer gaat u me dat dan geven, papa of mama? Toch? Als de Heere Jezus Christus, als de Messias van belang wordt in je leven, noodzakelijk wordt in je leven, omdat je op geen andere manier zalig kan worden dan alleen door hem, dan wordt hij noodzakelijk. Dan wordt hij van belang in je leven. En daarom moet de Heer ons overtuigen van zonde. En moet de Heer ons overtuigen dat we met al onze inspanningen, met al onze wetbetrachtingen, met al onze activiteiten, met al onze meningen, met wat we allemaal ook denken te hebben, uiteindelijk niets hebben voor God. Mag u het weten, gemeente. En als de Heer dan bij vernieuwing stelt, jongens en meisjes, iets wat je heel belangrijk vindt en wat je heel graag wil hebben. En mama heeft het beloofd en na een paar dagen zeg je, mama, wanneer gaan we dan naar de winkel? Wanneer krijg ik dat dan? En ze bevestigt het opnieuw. Volgende week, dan gaan we met elkaar. En dan weer even, want moeder heeft het beloofd, dus het zal komen. Zo heeft Abraham geleefd. Elke keer opnieuw, heren. Ik heb geen kind. Hoe zal het dan ooit plaats hebben? En dan bevestigt de Heere dat weer. Dat hij het vast en zeker zou geven. En als de Heere dat weer bevestigt, dan verlangde hij met verheuging. Hij zag het dan van verre. En hij omhelsde het van verre. En hij geloofde het dat de Heere het zou doen. Maar als het dan niet kwam, dan werd hij soms zo moedeloos. Dan bood hij zijn knecht aan Eliezer en een andere keer, dan komt hij terug. Dan heeft hij samen met de koning van Sodom een oorlog gewonnen om Lot te bevrijden. En dan komt hij terug en dan wil die koning van Sodom heel veel geld en rijkdom geven. En hij zegt, ik wil al die rijkdom niet, hou het maar. En dan komt hij voor Gods aangezicht, moedeloos. En dan gaat de Heer weer spreken. Abraham, ik ben uw schild, ik ben uw loon zeer groot. En dan kan hij weer verder. Hij had dat elke keer weer nodig. De Heer zegt tegen die Joden, Abraham, uw vader, zou uw vader zijn als u de werken van Abraham zou doen. Die geestelijke werken. Kent u dat worstelende gemeente? Dat verbonden zijn aan de Heer. Heer, ik kan zonder u niet leven. En u hebt het eenmaal beloofd. En ik heb dat met verheuging omhelst. Maar het komt niet, heren. Het blijft op afstand, heren. Hoe komt het daar toch, heren? Hoe moet het toch? En dan gaat op een gegeven ogenblik Abraham, die gaat zelf die belofte tot vervulling brengen. Samen met zijn vrouw Sarah besluiten ze om Hagar tot vrouw te nemen. Hopen dat uit Hagar een kind geboren zal worden. En hij zo toch nog nageslacht zou hebben. En het lukt nog ook. De vervulling gaat in belofte. Wat is Abraham blij geweest. Maar Ismaël was niet de zoon van de belofte. En dan moet de Heere die eigen gekozen weg gaan afbreken. En dan wordt die eigen gekozen weg tot een dieper verdriet en een smart dan hij ooit gedacht heeft. Dan moet hij uiteindelijk Hagar met Ismaël wegsturen. En gemeente, misschien u die de Heere vreest. Misschien herkent u dat in uw leven. Dat er tijden zijn dat je denkt van ik heb te hoog gesproken. Ik ben een beetje doorgevloeid. En dat je eigenlijk in moet leveren wat je niet op een rechte wijze gekregen hebt. Een van de verklaarders zegt, wie van Gods kinderen moet niet wel eens iets inleveren wat hij onrechtmatig op zichzelf toegepast heeft. Zo komt Abraham ook met zijn eigen gekozen weg weer aan een einde. Hij dacht dat het opgelost was. Hij dacht dat het gelukt was. En dan blaast de Heer erin. En gemeente, dan wordt het onmogelijker dan ooit. Hopeloos. Wel een belovend God in de hemel. Maar hoe zal het dan moeten? En dan gaat de Heer hem duidelijk maken dat dat kind Isaac, wat uit Sarah geboren is, dat is de zoon van de belofte. En hij alleen. Gemeente, wat is het een wonder voor hem geweest. Toen hij in hem de beloofde Messias zag. Dat de Heere zei, uit hem zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Hij is de zoon van de belofte. Uit hem zal de Messias geboren worden. De zaligmaker. En de Heer Jezus zegt in ons vers, hij heeft hem gezien. Hij heeft met verheuging verlangd, omdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geworden. Abraham, kijk nu eens naar de hemel. Al die sterren, zo groot zal je nageslacht zijn. Ik zorg voor je. En als dan Isaac geboren mag worden, dan ziet hij in hem de beloofde Messias. Dan zal in Isaac, die de zoon van de belofte is, uiteindelijk die zegen komen die de Heer beloofd heeft. Die Joden die hier staan, die noemen Abraham wel hun vader. Maar hij is alleen hun natuurlijk, hun vleeselijke vader. Maar niet hun geestelijke vader. Ze kennen dat uitzien, dat worstelen met de belofte niet. Ze denken dat ze door hun doen en laten rechtvaardig voor God zullen zijn. Ze zijn vleeselijk. Maar ze kennen Abraham, hun vader, niet in geestelijke zin. En u, gemeente. En jullie, jongelui, jongens en meisjes. Weet je al dat de Heer Jezus Christus noodzakelijk is tot vergeving van zonden? Ben je er al diep van overtuigd dat je jezelf nooit weer in de gemeenschap van God kan brengen? Dat je vanuit je wetsbetrachting, je activiteiten, alles wat je onderneemt, al je geploeter, dat er niets is wat God behaagt dan alleen zijn zoon. En dat je daarom zijn zoon nodig hebt tot vergeving, tot verzoening. Dat je daarom de Heer Jezus Christus nodig hebt als zaligmaker. Heeft u wel nodig gekregen? Abraham ging uit Ur der Chaldeeën. Abraham ging leren worstelen aan de troon van Gods genade. Abraham moest elke keer opnieuw in het stof van de verootmoediging voor Gods heilige aangezicht komen. En elke keer opnieuw verlevendigde de Heer de belofte. Die adventsbelofte. Dat adventsverlangen waarbij hij de Christus zou mogen zien. En u en jij. Christus alleen kan dat heil volmaken. Hij alleen kan de vervulling van de belofte zijn. In Isaac mocht hij het zien. Abraham. En vandaag wil de Heer dat adventsverlangen nog wekken. Door mensen te overtuigen dat ze buiten hem verloren moeten gaan. En dat ze alleen in hem zalig kunnen worden. En dat alleen in hem vergeving, verzoening is. Als de Heere zijn engel Gabriel stuurt naar Maria. En die engel Gabriel die gaat haar vertellen wie ze zal gaan baren voor zover het vlees aangaat. Dan mag ze in die belofte hem zo omhelzen. Dan mag ze zo sterk geloven dat de Heere dat wat hij zegt ook werkelijk zal doen. Dan is ze daar al een ogenblik zalig. Met verheuging gaat ze verlangen In de belofte mag ze hem omhelzen. Mijn zaligmaker noemen. Die naar mij, die naar zo een wilde omzien. Die zo een wilde zalig maken. En dan moest er nog heel veel gaan gebeuren. Ze overlegde al die dingen in haar hart. En Simeon zei, er zal nog zwaar door je ziel gaan. Alles zal nog lijken in de dood eindigen. Maar daar mocht ze zingen. En als de Heere die belofte geeft en als de Heere dat woord in je ziel drukt, dat hij voor je zal zorgen, dat hij die komen zal, uw zaligmaker zal zijn, gemeente, dan komt er die verheuging. Abraham was verheugd. Hij heeft met verheuging verlangd naar die dag. Te midden van al die jaren van moedeloosheid en van strijd als het ging om de belofte, omdat die niet in vervulling leek te gaan. Toch, als die belofte tot leven werd gewekt door de Heer, dan mocht hij van verre zien en geloven en omhelzen. Gemeente, de tijdgelovige die heeft die worstelingen niet. De schijngelovige niet, de naamgelovige niet. Die verdenken zichzelf ook niet. Maar Gods kinderen, wat is er vaak strijd. En wat is er veel ongeloof. En wat is dat ook vaak schuld dat ze zo ongelovig zijn. Gemeente, wat moeten ze ook vaak de grond verliezen in heel veel. Wat wel van de Heere was, maar wat niet die borg en die zaligmaker was. Abraham moest de grond verliezen in zijn vertrek uit Ur, uit Ur der Chaldeeën. Hij heeft daarin, hij kon daar niet in rusten. Dat was niet de grond van zijn zalig worden. Dat hoorde wel bij die geloofswerken. Dat altaar, dat waren maar schaduwen van de persoon die daar aangewezen werd. Isaac, Ismaël moest hij verliezen. Hagar moest hij verliezen. Gemeente, opdat de Heer aan zijn eer zou komen in de weg die de Heer bedacht had. En die de Heer met hem ging. Uiteindelijk mag Abraham hem zien. Met een gelovig zien. Onze laatste gedachte, maar willen we eerst met elkaar zingen op Psalm 106. En daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij het onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem en delend in uw volks genoegen. Mij met uw erfdeel blij beroem. 106 vers 3. Abrahams kinderen, daar stonden zij, die Joden. Hij heeft hen onderwezen. Hij heeft hen eerlijk geconfronteerd met wie ze waren. Dienstbaar. In de gevangenis van hun zonde, in de gevangenis van hun boze verlangens. En dan Abrahams verlangen daartegenover. zijn geestelijkheid. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zou gij de werken van Abraham doen. Want hij heeft met verheuging verlangd naar mijn dag. En hij heeft hem gezien. En dat in onze laatste gedachte. Hij heeft hem gezien. Hij heeft verlangd. Daar staat, hij heeft het willen beleven. Hij heeft het willen ervaren. Dat de Messias geboren zou worden. En hij heeft hem gezien. In de geboorte van Isaac. Wat hield Abrahams verlangen in? Hij zou zaad hebben. De Heere beloofde het hem. Als de sterren aan de hemel. En uit dat nageslacht zou de Messias geboren worden. We lezen van de apostel Paulus dat hij in Galaten 3 zegt. Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. En dan even verder. Uw zaden, het welk is Christus. Dus dat is wat Abraham van verre gezien heeft. En geloofd heeft. En omhelst. De mogelijkheid van zalig worden. Zou geboren worden. Uit zijn nageslacht. Wat zijn deze zaken, de gemeente, door de onmogelijkheid waar geworden. Dat was niet iets van Abraham. Abraham heeft moeten leren dat dat niet uit hem was. En dat uiteindelijk de verstorven baarmoeder van Sara dit kind heeft gebaard. Niet iets van hem. Het is door de onmogelijkheid gekomen. Maar wat nu onmogelijk is bij de mensen, dat was mogelijk bij God. Alles leek in nevelen gehuld. En alles leek uiteindelijk te sterven en voorbij te gaan. Aan een einde te komen. Maar de Heere had beloofd. En de Heere doet wat hij belooft. Ook als wij denken dat er niets meer van komt. Misschien zit u wel zo in de kerk. En de Heere geven dat u moed krijgt uit die gang die Abraham mocht maken. Want de Heere doet wat hij zegt. Hij laat nooit varen enig werk dat zijn hand begon. En wat hij beloofd heeft, dat zal komen. Dat zal geschieden. Calvijn zegt, in Christus alleen kon Abrahams geweten rust verkrijgen. En zijn gelovig zien heeft ook onderscheiden trappen gekend. De Heer is een waarmaker. Zou hij het spreken en niet doen? Zou hij het spreken en niet bestendig maken? Wat kan er een lange tijd liggen tussen de belofte en de vervulling van de belofte? In Abrahams geval 24 jaar. En het leek wel alsof die belofte nooit vervuld zou worden. En als een mens zichzelf leert kennen in wat hij verdiend heeft, dan kan hij ook wel eens zeggen van, Heer, als u die belofte nooit waar maakt, dan heb ik geen enkel recht, dan heb ik niets te zeggen. Dan doet u geen onrecht. De Heere gaat Abraham, als hij 100 jaar oud is, toch die zoon geven, de zoon van de belofte. En uiteindelijk zal dan de Heere alle eer, alle lof, alle dank en alle aanbidding ontvangen. En het zal alleen maar gezongen kunnen worden, ook door Abraham, het is door u alleen. En dan mag hij Isaac in zijn armen nemen. Dan mag hij in hem de verlosser zien. De komende Messias. De zaligmaker. Misschien wel zoveel als Simeon zag. Deze zal ons zalig maken. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Hij heeft met verheuging verlangd de dag van Christus te zien. En hij heeft hem gezien. En zijn hart is vervuld geworden met heilbespiegelingen. Om het lied van die ene koning te mogen zingen. Wat is de wonder geworden. Deze zal ons zalig maken. Deze zal ons redden van het verderf. In Isaac zag hij de beloofde. Wat zijn die Joden ellendig, gemeente. Wat zijn ze arm. Ze willen wel met de naam van Abraham over de wereld gaan. Maar ze willen niet zijn geloofswerken. Ze zijn bevrijd en ze leven in de vrijheid als bondskinderen, als Abrahams kinderen, als met hun eigen gerechtigheid, omdat ze de wet houden. Wat zijn ze arm. Wat is dan ontdekking ook nodig. En ontgronding. En dat we alles gaan verliezen buiten Christus. Zodat hij waardevol, zodat hij noodzakelijk gaat worden. Wat had Abraham nodig om van alles afgebracht te worden en alleen Isaac over te houden. En in hem de Messias. Wat had hij dat nodig? En u? En jij? Wat hebben we dat nodig? Abraham heeft het gezien, hij heeft het beleefd. En heeft de Christus ontvangen in Isaac. De verlosser. En daar komt die jubel in zijn hart. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Iets van die vrede, iets van die verwondering ligt ook opgesloten in de woorden, in de grondwoorden van met verheuging verlangen. En hij is verblijd geweest. Dat innerlijke, die innerlijke vreugde, die innerlijke vrijheid, die innerlijke verlossing. Gemeente, mag u die kennen. Hij is met blijdschap vervuld geweest. Komt luister toe, gij Godgezinnen. Zo zal hij op een bepaalde manier gezongen hebben. Komt luister wat de Heer gedaan heeft aan mijn ziel. En dan heeft hij ook kunnen zingen met Psalm 4. Gij hebt mij meer vreugde in het hart gegeven dan anderen smaken in een tijd. Is dat uw verlangen? Zou u die vreugde ook wensen? Mag u die vreugde, mag u die blijdschap kennen in die persoon, in de Heere Jezus Christus. Wat is het een aangename tijd geweest. Niet Ismaël. Daarin heeft hij even gedacht dat het vervuld zou worden. Maar veel voller en meer. Omdat de Heere zegt, deze is de zoon van de belofte. Uit hem zal voortkomen. Gemeente, toen hij heeft Isaac aan zijn hart mogen drukken. En zo heeft hij in Isaac ook de vervulling van de belofte gekregen. En de Christus die uit hem geboren zou worden aan zijn hart mogen drukken. Toch zou de Heer hem nog verder leiden. Dieper inleiden in de verborgenheden van het zalig worden. Abraham wist natuurlijk bij het altaar dat er bloed moest stromen. Dat die dieren die de Heer eiste de dood in moesten gaan als een betaling voor de zonde en voor de schuld. Dat wist Abraham. Had hij geleerd bij het altaar. En nu gaat de Heer op een dag tegen hem zeggen, Abraham, neem Isaac, uw enige geborene, en ga naar het gebergte van Moria. Is dat mogelijk? Dan heeft hij zoveel jaren geworsteld. Hij heeft Ur der Chaldeeën verlaten. Hij heeft daarna nog een korte tijd in Haran gewoond. Dat heeft hij ook moeten verlaten. Hij moest naar Canaan toe. Hij heeft geworsteld met de belofte. Die inhoud van de belofte die kwam er niet. Hij heeft keer op keer gesmeekt aan de troon van Gods genade. De Heer heeft keer op keer die belofte willen vervullen. Hij heeft de sterren van de hemel gezien. Hij moest sterven aan Hagar met Ismaël. Uiteindelijk heeft hij dan door het geloof mogen zien dat Isaac de zoon van de belofte is. En in hem heeft hij alles verkregen. Moet hij die nu gaan offeren? Eist de Heere dat nu werkelijk van hem? En dan gaat hij. Hij kan niet anders. Want hij is er wel door het geloof aan gewend geraakt om de stem van God te gehoorzamen. We lezen dat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Dus niet bijna. Nee, door het geloof heeft hij hem teruggegeven aan de Heer. Geofferd. En Jacobus zegt in hoofdstuk 2, Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Niet bijna. Nee, hij heeft hem geofferd. Hij heeft hem ervoor overgelaten. Maar als dat waar zou worden, jongens en meisjes, hij heeft hem daar op die berg Moria op een altaar gelegd, vastgebonden. En dan moest hij hem doden. De Heer eiste van Abraham dat hij zijn zoon Isaac zou doden. dan zou alles eindigen in de dood. Dan zou hij geen zoon hebben, dan zou de belofte niet vervuld worden. Dan zou er geen Messias zijn, dan zou alles voorbij zijn. De Heere komt om zijn recht. En als de Heere de rechtvaardige straf op de zonde van Abraham zou straffen in het wegnemen van zijn zoon, dan had Abraham niets te zeggen. En als dan het mes omhoog gaat, dan klinkt daar een stem: Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Want God had zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Wat Abraham niet hoefde te doen met zijn zoon, dat zou God in de vervulling van die beloften aan zijn eigen zoon doen. Die zou komen in deze wereld, de zoon van de belofte, zou komen in deze wereld. Geboren worden, neergelegd worden in de kribben van Bethlehem, in de ontluisterde menselijke natuur, om die ontzaglijke gang te maken van kribben naar kruis tot in de bittere kruisdood toe, om daar op het altaar van Gods recht te sterven, de dood te vinden, de rechtvaardige straf op de zonde van de hele uitverkoren kerk, om zondaren zalig te maken. Onbegrijpelijk wonder, daar hangt hij. Wat Abraham niet hoefde te doen, en wat u en wat jij en wat ik niet hoefde te doen, dat deed God aan zijn zoon. Hij nam de straf, de schuld over, de zonde over, en hij nam ook de straf over. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat was nu het uitzien van Abraham. En hoe het allemaal precies vervuld zou worden, dat lag natuurlijk voor Abraham ook een nevelende gehuld. Maar de zoon van die belofte, in Isaac heeft hij er iets van gezien. Heeft hij Christus gezien, dat zegt de Heer Jezus in onze tekst. En hij heeft hem omhelst. En hij heeft met verheuging die dag gezien, is verblijd geweest. Want er is een weg, er is een middel, er is een deur, er is gerechtigheid. Er is genade, er is vergeving, verzoening voor de grootste van de zondaren. En eenmaal zal er een getal zijn, gemeente, die zullen dat ook kennen. En de Heere geven dat u ook die werken van die geestelijke werkzaamheden van Abraham mag kennen. Uit Ur der Chaldeeën, daarbij dat altaar, daarbij de beloften van God. Dat verbonden zijn aan zijn woord, dat worstelen aan de troon van Gods genade. En dat uitzien dat die persoon in uw hart en in uw leven geboren wordt. Dat hij geopenbaard wordt. Apostel Paulus zegt het. Toen behaagde hij de Heere zijn zoon in mij te openbaren. En hij mocht hem zien als het offer voor de schuld. Als de vergeving van zonden. Als de zaligmaker. Mag u het ook weten, gemeente. En mag u het weten. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. En dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Wie is deze Jezus? De Joden hebben zich van hem afgekeerd. Zij vonden zijn woorden hard. Zij reden hard. Ze hebben hem uitgemaakt voor een Samaritaan. En voor een duivel. Ze hebben stenen opgenomen om hem te doden. Maar er is een getal gemeente. Die krijgen hem lief. Omdat in hem vergeving is. Genade. Overvloedig voor de grootste van de zondaren. Wie is deze Jezus? Voor u. Overdenk dat nog eens. De komende weken. Amen. Tot slot willen we met elkaar zingen op Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En wat er verder volgt, 45, vers 1. heen in vrede, dragende de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.